De laatste Ik Ben uitspraak. Die staat vanavond op het programma. En dat heeft te maken met dat de Heer Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok. En die uitspraken die staan natuurlijk. Of natuurlijk zeg ik wel, zo natuurlijk is het ook weer niet. Maar die staan in het Johannesevangelie. En we hebben ook gezien dat die uitspraken allemaal beginnen met Ik Ben. Of als je het een beetje uitgebreider zegt, ik ben. En daar hoor je toch ook telkens de naam van onze Here in. Hè? En, want hij is immers de ik ben. En ja goed, dat is ook waar het om gaat in het Johannes evangelie. In dat evangelie daar wordt de Heer Jezus, de Zoon van God, beschreven. Ja, vanuit, of met het oog op zijn goddelijke kant. He, zoals in Matthäus het meer om het koninklijke gaat en in Marcus om de dienstknecht. Lucas, daar zien we vooral de menselijke kant van de Heer Jezus. En in het Johannesevangelie, daar gaat het echt om de goddelijke kant. Nou, ik stel voor dat we met elkaar eerst Johannes 15 opzoeken en dat ook gaan lezen. Johannes 15 vers 1 tot 8. En dat begint ook meteen met die uitspraak. En daarna kom je hem iets korter in vers 5 ook nog een keertje tegen. Maar dat willen we dan eerst even lezen met elkaar. Er staat Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en mijn discipelen zijt. Nou, tot zover. Kort stukje en ook wel een mooi afgerond stukje. En wat mij betreft moet ik zeggen dat het slot van vers 5, dat springt er eigenlijk toch wel uit. Hè, waar staat: zonder mij kunt u niets doen. En ik denk wel eens dat is het een van de allerbelangrijkste dingen, hè, die voor de mensen in het algemeen gelden. Maar zeker natuurlijk ook voor de gelovigen. Het gaat hier bij die wijnstok ook over vrucht dragen en dergelijke. Nou ja goed, we komen daar aan het eind van de studie nog wel even op terecht. Maar de wetenschap, hè, dat je zonder de Heer Jezus Christus niets kunt doen. Ja, die zorgt er eigenlijk voor dat je te allen tijden op hem vertrouwt. En het ook van hem wil verwachten. Hè, en dat, dat hij het ook is die het uiteindelijk doet. Kijk, wij kunnen als mensen natuurlijk best wel een hoop. Hè, en we kunnen zelfs ook wel een hoop christelijk werk verrichten, bij wijze van spreken. Maar als we dat uit onszelf doen, ja, weet je, dat schiet niet op. Want dan betekent dat 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 voortkomt uit een bron die in ieder geval niet van God is, maar van onszelf. Of misschien zelfs wel, hè, van de tegenstander. En dat is een bron die niet in staat is om iets goeds voor te brengen. En dat is ook het hele kenmerk van de wereld waarin we leven. We leven in een wereld die is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dat vruchteloosheid, dat betekent dat die wereld niet in staat is om blijvende vrucht voor te brengen. En dat is de wereld waarin we leven. En het mooie is, en dat is op zich ook wel een beetje plastisch om het allemaal zo te benaderen en te zeggen. Maar het mooie is dat de Heer Jezus Christus juist in deze onvruchtbare wereld geweest is. En dat daardoor er uiteindelijk zicht is op iets nieuws. Dus dat wat onvruchtbaar is, dat heeft God uiteindelijk toch vruchtbaar gemaakt. En dat is, het mooie van het werk van God. Dat is Gods werk aan de wereld. Dat hij uiteindelijk door zelf in te grijpen zorgt dat er iets tot stand komt. Want als het van de wereld zelf afhankelijk is, dan gebeurt er niets. Als je denkt aan het ontstaan van het volk van Israël. Nou, dan kom je bij de aartsvaders terecht. En dan bedoel ik in dit geval Abraham, Isaac en Jacob. De drie aartsvaders. Nou, die hadden ook alle drie een vrouw. De een die had wel meer vrouwen trouwens. Maar even de vrouwen waar het echt om gaat. Dat waren allemaal vrouwen die onvruchtbaar waren. Stuk voor stuk. Sarah en Rebecca en Rachel. En ze waren onvruchtbaar. En toch hebben ze uiteindelijk dat hele volk van Israël voortgebracht. Dat is dus uit die onvruchtbaarheid voortgekomen. Nou, dat kan niet gebeurd zijn door eigen kracht. Ook daar gold al, zonder mij kunt u niets doen. En dat is dan in het kader van het volk van Israël. Maar we zien dat ook in het kader van de hele wereld. Deze wereld die zal op een gegeven moment voorbij gaan. En dan zullen er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn. En het is zelfs zo dat in de toekomende eeuw, dat in de periode waarin de Heere zal regeren, dat zelfs in deze en op deze onvruchtbare aarde, dat daar toch vrucht gaat voortkomen. Omdat dat de uitwerking is van de Heer, die daarin de enige is die vruchtbare vrucht of blijvende vrucht kan voortbrengen. Ja, en uiteindelijk is dat voor ons ook het geval. Wij hebben de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. En laten we eerlijk zijn, we komen er ook steeds meer achter, hoe langer je op de weg bent met de Heer, dat het ook werkelijk allemaal voortkomt uit zijn genade. Dat hij het tot stand heeft gebracht, dat hij ervoor gezorgd heeft dat we zijn gaan geloven in hem. En dat wij notabene in deze tijd al mogen geloven. En ons vertrouwen op hem hebben mogen vestigen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat is een werk van God. En daar waar je natuurlijk zelf op de uitnodiging, hoe die ook tot je gekomen is, op een zeker moment een stap hebt genomen, een stap in het geloof en je hart aan de Heer hebt toevertrouwd en je leven aan de Heer hebt toevertrouwd, noem het allemaal maar op. Allemaal prima. Maar het is God die in ons een goed werk is begonnen te doen. En hij zal het voltooien. Tot in de dag van Christus. En dat is waar het naartoe gaat. Dat is wat er in werkelijkheid gebeurt. Nou, als we dit zo lezen hier in Johannes. Dat hoef ik u niet te zeggen, maar ik zeg het toch maar. Dan heeft dit natuurlijk alles te maken met het handelen van God met zijn volk Israël. Dit zijn dingen, die kun je met de beste wil van de wereld niet zomaar even op de gemeente van Christus toepassen. En helemaal niet als het gaat over zaken als het niet vrucht dragen. Dat je dan afgebroken wordt, dat je dan verdort en uiteindelijk in het vuur geworpen wordt. Tenminste die ranken, dat is dan het voorbeeld. Er zijn mensen die worden daar doodsbenauwd van als ze dit lezen. En komen dan terecht in een soort werkevangelie van, oh jongens, ik moet maar mijn best doen, want stel je voor dat ik het niet red. De periode waarin de Heer Jezus dit uitsprak is nog niet de genadeperiode waarin wij leven. En wij mogen ontdekken, en zeker wat betreft het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat het zo is, dat dat één en al genade is wat God daarin tot stand brengt. En nou, daar komen we wel achter. Die wijnstok, waar de Heer Jezus hier over spreekt, hij heeft het daar over zichzelf natuurlijk. Maar eventjes ook even iets over het moment. Als je de andere evangeliën leest, dan heeft de Heer Jezus het ook over wijn en de wijnstok. En dan heeft hij het vooral ook over de vrucht van de wijnstok. En dan heeft de Heer Jezus het daarover in die periode dat hij de maaltijd viert, zijn laatste paasmaaltijd met zijn discipelen, en de dag daarna zou hij overgeleverd worden. Er vinden allerlei gesprekken plaats. Nou, dit wat hier zich afspeelt, dat speelt zich ook in die periode af. He, dus daar waar je in het Matteüs-evangelie en het Lucas-evangelie leest over ja, wat er dan boven staat in onze Bijbel, maar dan weet u even wat ik bedoel. De instelling van het avondmaal, weet je wel? Zo staat dat er dan boven. Hè? Niet dat alles wat er boven staat, dat is allemaal verzonnen. Of nou, is niet verzonnen, maar dat is erboven gezet. Maar dat is niet oorspronkelijke tekst. Hè? Dus al die kopjes die er staan, ja, die staan er dus eigenlijk niet. Maar goed, dat staat daar dan. Hè? Maar op dat moment dat de Heer dus wees op het nieuwe verbond met zijn volk. In diezelfde periode heeft de Heer Jezus dit ook gesproken. He, wat Johannes hier heeft opgeschreven. Dus dat hij hier vertelt over ik ben de ware wijnstok. Ja, dat moet je eigenlijk samenvoegen met al die andere dingen die hij gezegd heeft op diezelfde avond. He, dat moment dat hij twee van zijn discipelen of zijn apostelen vooruit stuurde om een ruimte te vinden, een bovenzaal. En daar kwamen ze dan terecht en daar gingen ze met elkaar zitten. En daar vierde de Heer Jezus ja, de paasmaaltijd. He, en dan brak hij het brood. En hij goot de wijn en hij legde uit wat het allemaal te betekenen had. Nou, dat heeft te maken met de vrucht van de wijnstok. Maar in diezelfde tijd, en dan, daarom is het wel goed om dat eventjes helder te hebben. In diezelfde tijd sprak de Heer Jezus deze dingen uit. Nou, hij spreekt daar ook voor de zevende keer in het Johannes Evangelie zo'n ik ben uitspraak uit. En ik heb die uitspraken, die heb ik even voor mezelf op een rijtje gezet. Zeven stuks. En als je zeven stuks hebt, dan heb je altijd een middelpunt. Hè? Dat geldt ook voor vijf en dat geldt ook voor drie trouwens. Hè? Want dat zijn oneven getallen. En daar zit altijd een middelpunt in. En dat middelpunt, dat wordt gevormd door het vierde punt. En net zoals dat je, dat weet u wel, hè? Als je denkt aan aan de brief van Paulus aan de Efeziërs. In het begin dan beschrijft hij de geestelijke zegen en dan noemt hij ook zeven punten op. En als je kijkt naar het middelpunt daarvan, hè, dan luidt dat wij in Christus de vergeving van onze overtredingen hebben, de verlossing door het bloed. En dat is dan ook meteen de basis waar het om draait. Nou, zo geldt dat ook voor die ik ben uitspraken. De middelste, dat is, en daar hebt u vorige keer, nou, een van de vorige keer natuurlijk bij stilgestaan. Dat is, ik ben de goede herder. Nou, daar heb je meteen de basis te pakken van al die ik ben uitspraken. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hè, en hij ja, zet als goede herder zet hij zijn leven in voor de schapen. Nou, dat heeft de Heer Jezus ook inderdaad letterlijk gedaan. Dan word je hier ook meteen bepaald bij het feit dat al die ik ben uitspraken feitelijk woorden zijn die tot het volk van de Heer uitgesproken zijn. En het is dat volk dat in de Bijbel wordt gezien als een kudde of als schapen. Er wordt zelfs één keer in de Bijbel gesproken over het schapenvolk. En dan wordt daar niet een of andere kudde daar mee bedoeld, maar dan wordt het volk van Israël mee bedoeld. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, dat is dus de kern van al die ik ben uitspraken. Hij zegt, ik ben de goede herder, dan bepaalt ons dat dus bij de kudde, waarover de Heere ook herder is. Als je kijkt naar de uitspraak daarvoor en daarna, dat is de derde en de vijfde uitspraak, die houden ook verband met elkaar. Of die houden verband met elkaar, die luiden, ik ben de deur der schapen. En ik ben de opstanding en het leven. Ja, dat zijn die twee uitspraken. Dus ik ben de deur der schapen en ik ben de opstanding en het leven. Die deur van de schapen, hè, de Heer Jezus die heeft daarbij ook gezegd, als iemand door mij binnenkomt, dan zal hij behouden worden. Weet je, en dat heeft direct te maken met opstanding en leven. He, want de Heer zegt, als het gaat over de opstanding en het leven, he, wie mij volgt, zal nimmer meer in de duisternis wandelen. He, wie in mij gelooft, ja, zal deel hebben aan de opgestane. En zo is de Heer Jezus dus ook de deur van de schapen. En als zijn volk die deur, Christus dus, doorgaat, ja, dan krijgt het deel aan opstanding en aan het leven. He, prachtig hoe dat in elkaar zit. Als je vervolgens kijkt naar de uitspraak die daaraan vooraf gaat. Ik ben het licht van de wereld. Uit Johannes 8. En de uitspraak die daarmee verband houdt, dat is de zesde. En die luidt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zie je daar eigenlijk ook weer hetzelfde. Het licht van de wereld. Ja, ook wij kunnen dat zeggen. Wij hebben het licht nodig om in de duisternis te kunnen wandelen. Hè, om de weg te gaan. En licht en de weg, ja, die worden allebei gevormd door de Heer Jezus Christus. Hij is het licht van de wereld. En hij is ook de weg, de waarheid en het leven. Hè, en die uitspraak van de weg, de waarheid en het leven, die doet hij in Johannes 14, waar we zo net ook even wat uit lazen. Maar dan zegt de Heer Jezus ook, als hij het heeft over dat vaderhuis: jullie weten de weg, hè? Je weet hoe je er komt. Nou, dan weet er eentje, die weet het dan niet. Hè? Dat is dan Thomas. Hoe zullen wij de weg weten? Nou, zegt de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ja, dat leven en die weg heeft alles te maken met licht. Hè? In het begin van het Johannes-evangelie staat, als het gaat over het licht, dan staat er ook: het leven was het licht der mensen. En ja, dat leven, dat komt voort uit het woord. Nou, je kunt ook nog denken aan die tekst, hè, uit de Psalmen. Van uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan gaat het ook over het licht dat je nodig hebt, ja, om de weg als gelovige te gaan. Ja, en dan komen we bij de eerste uitspraak en de laatste. En de eerste uitspraak die luidt: ik ben het brood des levens. En die houdt verband met de laatste uitspraak, waar we vanavond bij stilstaan: ik ben de ware wijnstok. Dus opeens, dan blijken brood en wijn heel dicht bij elkaar te liggen. Als je zo die uitspraken op een rijtje zet en daar wat over nadenkt. Brood en wijn. Als je voor de eerste keer in de Bijbel kijkt, laten we dat maar eens opzoeken, waar die twee samen in één vers voorkomen, dan moet je helemaal naar het begin van de Bijbel toe, naar Genesis hoofdstuk 14. En daar vinden we die bekende geschiedenis van de ontmoeting van Abraham met Melchizedek. Ja, en het eerste wat er over Melchizedek in de Bijbel staat, het eerste wat hij doet, laat ik het zo zeggen, dat is dat hij brood en wijn bracht. Er staat in vers 18, Genesis 14 vers 18, daar staat Melchizedek, koning van de gerechtigheid betekent dat, de koning van Salem, dat was zijn beroep, hij was koning van de vrede, Salem, Shalom, die bracht brood en wijn. En dan staat er zomaar bij: hij was een priester van God, de Allerhoogste. He, dat is dus echt in de begintijd geweest. En aan Abraham, ja, wordt dan ook worden de beloften gedaan met betrekking tot een nageslacht. Maar Abraham ontmoet dan deze Melchizedek. Als je later over hem leest in de Hebreeënbrief, he, dan kom je erachter dat deze Melchizedek een priester was, he, van een speciale orde. Normaal gesproken waren de priesters, die maakten deel uit van de ordening van Levi. Alleen Melchizedek, die bestond al voordat zelfs Levi er maar was. Want we zitten nog in de tijd van Abraham. En hij was priester van een totaal andere orde. En later, in het Nieuwe Testament met name, dan ontdek je dus dat de Heer Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Hij is een hogere priester dan Aaron. Aaron was ook hoge priester, maar Aaron was dat naar de ordening van Levi, het Levitisch priesterschap. Nou, de Heer Jezus, die kwam in deze wereld, maar die is niet uit Levi geboren. De Heer Jezus werd geboren uit Juda. Ja, en wat Juda betreft, hè, staat er in de Hebreeënbrief, daar wordt met geen woord over het priesterschap gerept als het gaat over Juda. Maar goed, dat klopt ook wel. Want de Heer Jezus was geen priester naar de ordening van Levi. Hij was een priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, en die Melchizedek, die wordt in het betoog van de Hebreeënbrief, wordt hij ook gezien als een volmaakt beeld van Christus. En Sommigen zeggen zelfs van ja, het zou maar zo kunnen zijn dat Melchizedek een openbaring is geweest van Christus. Er wordt niet over zijn afkomst gesproken van Melchizedek, niet over zijn begin. Er wordt eigenlijk niks over zijn aardse leven gezegd. Het enige wat er staat, dat is dat Melchizedek koning van Salem was en dat hij brood en wijn dronk. En hij was priester van God, de Allerhoogste. Brood en wijn. Dat had hij bij zich. Het is wel grappig als je de eerste keer over brood leest in de Bijbel, dan heeft dat te maken met Adam, die in het zweet van zijn aanschijn brood zou eten. Als je wil eten, dan kost dat moeite, zeg maar. Dat is de eerste keer. En de tweede keer dat er over brood gesproken wordt, dat is deze tekst. Genesis 14, vers 18. En als je kijkt naar de eerste keer dat er over wijn gesproken wordt, kom je bij Noach terecht. Noach werd landman. En hij plantte een wijngaard. En hij werd dronken van de wijn. En zo staat er dan. Dat is de eerste keer. Dat is Noach. Maar de tweede keer dat je over wijn leest, dat is weer deze tekst. Genesis 14, vers 18. Dus het komt daar op een of andere manier ook een beetje samen. En nou, hij brengt brood en wijn. Als wij denken aan brood en wijn, dan denken wij al gauw aan het nieuwe verbond. En Christus, ja, die is de hoge priester voor zijn volk in het kader van het nieuwe verbond. Ja, weet je, al die dingen die komen wel ontzettend mooi bij elkaar. Als je even meebladert naar Psalm 104. Psalm 104. Nou, dan gaat het over de plaats die God inneemt ten opzichte van zijn schepping en hoe hij voor alles werkelijk gezorgd heeft. Er staat in het 14e vers: hij doet het gras groeien voor de dieren. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. En dan staat het dubbele punt: wijn, die het hart van de sterveling verblijdt. Olie, die het gezicht doet glanzen. En brood, dat het hart van de sterveling versterkt. Dus als het echt even gaat om de sterveling, en dat die uitdrukking sterveling betekent de zwakke mens, je zou kunnen zeggen de zwakkeling. Als het gaat over die sterveling, dan staat er eerst in vers 15 wijn die het hart van de sterveling verblijdt. En als het over diezelfde sterveling gaat, staat er aan het eind van het vers brood dat het hart van de sterveling versterkt. En wijn en brood. Of brood en wijn. Nou ja, die twee die horen bij elkaar. Nou, en dan komen we in Johannes 15. En laten we daar maar weer naartoe gaan. En dan lezen we daar zomaar opeens dat de Heer Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok. We zullen zo meteen lezen dat dat woordje ware, dat dat ook een speciale betekenis heeft. Hier staat het: ik ben de ware wijnstok. Ja, en dan staat erachter: en mijn vader is de wijngaardenier. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel een beetje een hele kromme vertaling vind. Als je vroeger, of misschien nog wel, de NBG las, dan stond er: mijn vader is de landman. Staat de vertaling ook? Ja, de landman. Nou, hier staat de wijngaardenier. Ja, ze zullen wel gedacht hebben, die arme bijbellezers kunnen zelf niet nadenken. Dus ja, als de Heer Jezus dan de wijnstok is, dan zal de vader dan wel de wijngaardenier zijn. Maar hij is de landman. Eigenlijk wel heel mooi. Het oorspronkelijke woord wat er staat is Georgos. En dat betekent, of tenminste dat kennen wij in de Engelse naam George. George, weet je wel? Of Georgië. Ja. En hier staat dus Georgos. Nou, en dat komt van ge, aarde, en ergon, en dat betekent werk. En die twee zijn dus samengevoegd. En dan krijg je dus de aardbewerker, of de landbewerker, of landbouwer. Maar het gaat er vooral om dat die aarde bewerkt wordt. Nou, Ik dacht van ja, dat is toch eigenlijk ook wel weer heel mooi. En dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, maar mijn Vader is degene die de aarde bewerkt. En dat betekent dat hij erboven staat. Hij is degene die beslist wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En daarin heeft de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, ook de hoofdrol. Maar hij is degene die de aarde bewerkt. En we weten allemaal dat het bewerken van de aarde, dat is een nobel taak. Dat wordt alleen niet gewaardeerd vanuit Den Haag. Dat idee krijg ik tenminste ook wel heel sterk. Daarmee wordt eigenlijk iets opzij gezet. Wat zo'n fundamentele bezigheid is voor de mens. Een nobel werk. Eigenlijk is elke landbouwer een soort beeld van de grote landman, namelijk de Vader in de hemel. Die Vader is bezig dat land te bewerken, die aarde. Die aarde die in zichzelf vruchteloos is. Maar de Heer die maakt er uiteindelijk een vruchtbare toestand van. En dat is waar hij mee bezig is. En hij doet dat in en door de persoon van de Heer Jezus Christus. Dan moet je maar aan denken als je die naam George nog eens een keer hoort, weet je wel? En dan weet je meteen van, oh, dat is leuk. Dat is een landbewerker. De meeste Georges zijn dat natuurlijk niet. Die zijn meer landeigenaren. Maar landbewerker. Mijn Vader is de landman, de landbouwer. Wel mooi dat de apostel Paulus, ik zal u dat even voorlezen, die gebruikt ook één keer dat woord. Het komt eigenlijk over het algemeen voor in de evangeliën. En nog een keertje in de Jacobusbrief. Maar Paulus die gebruikt het dan ook één keer. En dan zegt hij de landbouwer. Daar staat dus datzelfde woord. Die zware arbeid verricht. Moet als eerste in de vruchten delen. Zegt hij in 2 Timotheus 2. Dus de landbouwer. De aardbewerker. Die zware arbeid verricht. Moet als eerste in de vruchten delen. Zo gaat het in het normale leven, zegt Paulus. En net zoals dat het ook normaal is dat als iemand aan een wedstrijd deelneemt, dan moet hij zich aan de spelregels houden om de krans te kunnen ontvangen. Zegt hij, als iemand in het leger uittrekt, dan hoeft hij zich geen zorgen te maken over zijn soldij, dat komt wel goed. Zo is het ook, zegt Paulus, dat de landbouwer, de landbearbeider die de zware arbeid verricht, die moet als eerste in de vruchten delen. En vervolgens zegt hij tegen Timotheus, denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Dus al die voorbeelden die hij daar noemt, van het leger en van de sporter en van de landbouwer, dat zijn voorbeelden, daar geeft de Heer wel inzicht in. Een menselijke landbearbeider verricht zwaar werk. Zo is dat nou een keer. En tegenwoordig zijn er alle mogelijke machines en zo. Dus het scheelt alweer een heel stuk. Zeker als je een beetje terugdenkt aan hoe dat allemaal gebeurde. Man. Dat is zware arbeid. Maar de werkelijk zware arbeid, die wordt verricht door de Vader. Door de hemelse Vader. En die zorgt ervoor dat deze onvruchtbare aarde nog een hele vruchtbare periode gaat doorbrengen. En uiteindelijk, als die aarde voorbij gaat, zoals dat eigenlijk ook met de normale vruchten gaat, als die aarde voorbij gaat, dan komt er een nieuwe hemel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar werkt de Heer naartoe. Prachtig eigenlijk. De Heer Jezus die zegt, ik ben de ware wijnstok. En dan spreekt hij vervolgens over de ranken. Elke rank die in mij vrucht draagt, neemt hij weg. Of die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dus de Heere is de, hij stelt zichzelf eigenlijk voor als de wijnstok. Maar het is de Vader die aan het werk is, dat zie je hier. Dus de rank die in mij die geen vrucht draagt, die haalt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. Dus dat is waar de wijngaardenier, zoals het hier dan vertaald staat, de landbearbeider, waar die mee bezig is. Om te zorgen dat er vrucht gedragen wordt. Dan wil ik eventjes met u naar het boek Jesaja toe. Jesaja hoofdstuk 5. Want daar lezen we ook het een en ander over een wijngaard. En dan gaat het ook over wijnstokken. Jesaja 5. Dat is eigenlijk een lied. Er staat: ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede vruchten of goede druiven zou voortbrengen, maar het bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, en dan staat er: mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede vruchten, goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik haal zijn omheining weg, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doorns en distels zullen erop schieten. Ik zal de wolkengebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. De mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. In een andere vertaling staat ook wel: de mannen van Juda zijn de rank of zijn de stokken, de wijnstokken. Zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Dus nou gaat het over de mannen van Juda. En van de mannen van Juda wordt gezegd dat zij de planten zijn in die wijngaard, van wie hij ook goed bestuur verwachtte. Nou, de man van Juda, en daar heb je het natuurlijk over Christus, voortgekomen uit de stam van Juda, de leeuw uit de stam van Juda, de man van Juda is de ware wijnstok. Dit waren wel wijnstokken, zoals ze daar in Jesaja 5 genoemd worden, maar de werkelijke wijnstok, dat is de Heer Jezus Christus. En het gaat erom dat je aan hem verbonden bent, wil je vrucht dragen. Dat is het ook nog niet eens helemaal. Want je kunt ook aan hem verbonden zijn en geen vrucht dragen, zegt de Heer Jezus. En dat is een waarschuwing voor de apostelen. Maar zo kan het ook gaan. Die woorden die de Heer daar uitspreekt, in Jesaja 5 bedoel ik dan, die er staan in vers 5 en 6. Hij zegt van: ik zal bekend maken wat ik ga doen met mijn wijngaard. Dan zegt hij: ik zal de omheining weghalen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld. Dorens en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Weet u wat hier staat, hè? Dat is iets, dat heeft natuurlijk een stukje vervulling gehad al in het verleden. Maar reken maar dat dat nog ten volle vervuld zal worden als de Heere de draad met het volk weer opneemt. En dat er ook werkelijk beloften van de Heere in vervulling zullen gaan. Je weet allemaal wel dat de periode van de grote verdrukking, waar het volk van Israël in terecht komt, dat is een periode die wordt gekenmerkt door droogte. Dat wil zeggen geestelijke droogte. En dat kon je al zien in de tijd van Elia. Elia had een gebed gebeden in Israël en het regende 3,5 jaar, regende het niet. Het was droogte. De hemel was gesloten. Er zijn natuurlijk allemaal beelden van de werkelijkheid, geestelijke werkelijkheid. En we weten dat er nog een tijd komt voor Israël dat het zich in die 3,5 jaar zal bevinden. En dat dat de hemel gesloten lijkt. Er gebeuren ondertussen wel allerlei dingen trouwens. Maar als het gaat om het geestelijke en het geestelijke leven, is die hemel gesloten. Totdat die ware wijnstok zich zal openbaren. De Heer Jezus Christus. Dit is wat de Heer ermee zal doen. De wildernis, hij zal er een wildernis van maken. En de omheining, een bres slaan in zijn muur. Nou weet je, het is eigenlijk één grote ellende wat er beschreven wordt. Maar de Heer die doet het. Als u even verder met mij terugbladert naar de psalmen weer. Naar psalm 80. Dan zie je dat dat daar ook in naar voren komt. En daarin wordt ook over die wijnstok gesproken. Psalm 80. Prachtige psalm. En het is een van de twee psalmen waarin God ook aangesproken wordt of omschreven wordt als herder. Nou, dan weten we ook meteen dat het over Israël gaat. Kijk maar even naar het slot van psalm 79. Daar volgt psalm 80 op namelijk. Daar staat, dan zullen wij, uw volk en de schapen van uw weide, u voor eeuwig loven. Dus het gaat over de schapen van uw weide. Nou, dan kom je in psalm 80 en dan wordt de herder van Israël wordt aangesproken. Nou, de goede herder. Ik ben de goede herder. Ja, dat is het middelpunt van alle ik ben uitspraken. Dus we zitten wat dat betreft met deze psalm gelijk al in de goede richting. Het gaat over dat herderschap, maar het gaat over nog veel meer. Het gaat namelijk ook over een wijnstok. Het gaat dan over een wijnstok en dan moet je naar vers 9 gaan, daar staat het. En dan wordt er tegen die herder gezegd, u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. Nou, als ik u zou vragen van wat betekent dit, dan weet u dat eigenlijk wel meteen, hè? Dat Israël uit Egypte gehaald is en dat in het beloofde land er allerlei volkeren waren, 7 stuks, die moesten verdwijnen om plaats te maken voor het volk van Israël. En daar heeft de Heer dat volk geplant. En dat die volkeren er nog waren, dat heeft alles te maken met de tegenstander van God. Die wilde voorkomen dat Israël daar geplant zou worden. Nou goed, hij heeft de volkeren, staat er, verdreven en hem geplant. En dan zegt vers 10, u hebt een plaats voor hem bereid, hem wortel doen schieten, zodat hij het land vulde. Dat land als zodanig is de wijngaard. Maar het volk dat erin zit, dat zijn de wijnstokken. Wat je net ook in Jesaja 5 zag. Daar gaat het over Israël die de wijngaard is. Maar de mannen van Juda die de wijnstokken zijn. Meer kon Jesaja er ook niet van maken in die tijd. Want de 10 stammen die waren al lang weg. Dus het volk waar het in Jesaja om gaat, het is echt het Joodse volk. Het huis van Juda. Vers 10 eindigt met zodat hij heel het land vulde. En dan staat er, de bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee. Zijn jonge loten tot aan de rivier. En dan komt daar die vraag. En dat lazen we net ook in Jesaja 5. Die toestand waarin Israël terechtgekomen is. Dan staat er, waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren? Zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukten. Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. En die vraag, waarom hebt u dat gedaan? Die wordt hier eigenlijk niet beantwoord. Maar we weten het ondertussen wel. Waarom dat zo is. Waarom is Israël keer op keer in verdrukkingen terechtgekomen en uiteindelijk nog een keer in de grote? Het heeft uiteindelijk te maken met het ongeloof van het volk. En dat ongeloof, weet je, dat doet je de das om. En zeker als het ook om Israël gaat. Terwijl God de meest geweldige plannen heeft met Israël. En die zullen ook uiteindelijk uitkomen. Maar de weg daarnaartoe, dat is me nogal een weg. Dat is een weg waarin zelfs in de tijd dat dit geschreven is, psalm 80... tijd van Asaf, die de psalm geschreven heeft. Toen was het al zo dat het was gewoon een zootje. Er was een bres geslagen. En Asaf die snapt het wel, die weet wel wie dat gedaan heeft. Want hij weet, dat heeft de Heere gedaan. Herder van Israël. Weet je, dat volk bevond zich op dat moment in een situatie waarin het ook niet meer wandelde met de Heer. En waarin het voorbij ging aan zijn liefde en aan zijn genade. Waarom die bres geslagen? Nou, daarom dus. Alle voorbijgangers op de weg, die konden hem leegplukken. Het is allemaal beeldende taal. Het zwijn uit het woud heeft hem losgevroed. Het wild van het veld heeft hem afgegraasd. Ja, weet je, uiteindelijk, het draait het in die psalm erom dat het volk verwijderd is van de Heer. En Asaf als gelovige uit dat volk, ja, daar zit het wel goed mee. En want die snapt waar het om draait. Asaf begint hier ook, hè, als hij in Psalm 80 schrijft, of begint niet helemaal begint, maar dan zegt hij op een zeker moment in vers 4, O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichter, dan zullen we verlost worden. Dus dat volk, dat bevond zich niet meer bij de Heer. Hè, breng ons terug. En even later zegt hij dat weer, hè, in vers 8, O God van de legermachten, en dan zegt hij, breng ons terug. He, die woorden, breng ons terug, die kom je in de Bijbel ook tegen als bekeer ons. Bekeren, terugkeren naar je oorspronkelijke positie. En zo eindigt de psalm uiteindelijk ook in vers 20. Dan staat er, Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Nou, dit is een bede, die komt niet voort uit een ongelovig hart, maar die komt voort uit het hart van iemand. Ja, die wist waar hij zijn heil moest zoeken. Nou, je ziet Jesaja 5, hè, vers 5 en 6 over die bres en over dat openslaan van de ommuring en zo. Dat zie je hier terug. En hoe kan het dus uiteindelijk goed komen? Dan moet je naar vers 15 kijken. Er staat, O God van de legermachten, keer toch terug. Dat is eigenlijk zo mooi, hè? Dat Asaf die bidt in deze psalm 3 keer tot de Heer, breng ons terug, oftewel bekeer ons. En 1 keer zegt hij in vers 15, O God van de legermachten, keer toch terug. En dat moet je niet verkeerd opvatten als ik zo zeg, maar eigenlijk zou je hier dus ook mogen zeggen, O God van de legermachten, bekeer u. Keer terug. Keer toch om. En dat bekeer u, dat heeft alles, dat is onlosmakelijk verbonden aan de terugkeer van het volk. Als het volk terugkeert in het verbond, waar brood en wijn alles mee te maken hebben, dan keert de Heere terug tot het volk. Dus als het volk zijn verbondspositie inneemt, om het even goed te zeggen, haar verbondspositie als vrouw, dan is de Heere daar aan de andere kant als de wederpartij. En dan treedt hij met dat volk in het verbond. En ja, Asaf die bidt wel 3 keer tot de Heer van, doe ons terugkeren. In de NBG-vertaling staat in plaats van, breng ons terug, staat er herstel ons. Nou, is eigenlijk ook een goeie. Herstel ons. Je bent ergens gesteld, je bent ervan afgevallen. En je wordt hersteld. Hè, dus dat is op zich wel goed. Reparatiewerkzaamheden. Heere, breng ons terug. En dan die ene keer van, O God van de legermachten, keer toch terug. Nou, en dan gaat hij door, dan bidt hij, kijk neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En zie om naar deze wijnstok. Welke wijnstok? Nou, dat is die wijnstok die uit Egypte uitgegraven is en in het beloofde land geplaatst is. En het mooie is, deze psalm die geeft tussen neus en lippen door ook even aan waarom Israël uit Egypte gehaald is en in het land geplaatst is. Want dan staat er vervolgens in vers 16, en dat om de Zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. En dan komen wij, want wij weten dat natuurlijk vanuit het Nieuwe Testament, wij hebben Johannes 15 gelezen. Dan komen wij en dan zeggen we van ja, weet je, die zoon waar het hier over gaat, dat is de zoon die kan zeggen dat hij de ware wijnstok is. Hij is de ware wijnstok. Waarom is er een volk Israël? Nou, dat is om de zoon. Je zou kunnen zeggen om de zoon voort te brengen. Want die is uit dat volk voortgebracht. De wijnstok, zegt vers 17, is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. En dan staat er, laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. De mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Je ziet wel, zeg maar de overeenkomst, hè, in die psalm. Er staat in het 16e vers, er staat de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dan staat er, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. En dat die u voor uzelf sterk gemaakt hebt, dat zie je aan het eind van vers 18 ook terug. De mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. En weet u, dat gaat vanzelfsprekend over de zoon. He, natuurlijk. Het staat hier ook terecht met allemaal hoofdletters. He. Zoon staat steeds met een hoofdletter. De man van uw rechterhand staat met een hoofdletter. En de mensenzoon in vers 18 staat allemaal met een hoofdletter. Ook goed. Want het gaat namelijk om degene die verlossing tot stand kan brengen. Nou, dat 18e vers, dat zegt, laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. En weet u dat daar, ja, daar zit uiteindelijk de redding voor het volk. In het feit dat de Heer zijn hand moet laten rusten op de man van zijn rechterhand. De man van zijn rechterhand, dat is de zoon. Dat is de Heer Jezus Christus, de ware wijnstok. Dat is Hij, het gaat om Hem. Maar de bede, laat uw hand op Hem rusten. Ja, dat is in feite een bede om verlossing. En dan maken we even een hele korte, snijden we het echt even heel erg af, heel kort door de bocht. Dat is de verlossing die tot stand is gekomen door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Ik heb een paar psalmen hier opgeschreven, waarin het gaat over de hand die rust op de zoon. Of in ieder geval rust op de psalmist in dit geval. Maar ja, die is in veel gevallen een beeld van de zoon. Moet je maar eens kijken naar psalm 32. Psalm 32. Dat is niet best hoor, wat je daar allemaal leest. Want het gaat over David. En waarschijnlijk heeft dit te maken met de zonde met Batseba. Weten we niet helemaal zeker. Dat is van psalm 51 wel zeker, maar dit niet helemaal, maar waarschijnlijk wel. En David, ja, heeft in ieder geval gezondigd. En David, die maakt die zonde ook aan de Heere bekend. Hè? En dan weet hij dat hij vergeving ontvangt. Nou, dan kun je zeggen van ja, David als psalmist is een beeld van Christus. Nou, dat ben ik ook van overtuigd. Maar we moeten natuurlijk wel voor ogen houden dat de Heer Jezus niet gezondigd heeft zoals David gezondigd heeft. He, dus David was een zondaar, maar de Heer Jezus is tot zonde gemaakt. He, dus dat moet je even in ogenschouw houden en dat geldt voor heel veel psalmen. Hier staat in psalm 32 het vierde vers. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Daar heb je het. Drukte uw hand zwaar op mij. En waarom was dat zo? Nou, in Davids geval, omdat hij gezondigd had. En daardoor kon hij niet meer leven in de gemeenschap met de Heere. En dat heeft hij omschreven als dat dag en nacht uw hand zwaar op mij gedrukt heeft. Als je dit nou, ja, zeg maar, kopieert naar de Heer Jezus, dan kun je van de Heer Jezus alleen zeggen dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt is. En wanneer is dat gebeurd? Dat is gebeurd aan het kruishout op Golgotha. En op het kruishout van Golgotha, in die periode, die zesurige periode, was ook sprake van een dag en een nacht. He, want de eerste drie uren waren in het licht en de laatste drie uren waren in de duisternis. Nou, gelijk in het begin van de Bijbel leer je al, het licht noemde God dag, de duisternis noemde hij nacht. He, dus als de Heer Jezus daar in het licht en in het duister hangt, aan het kruishout op Golgotha, dan is dat ook dag en nacht. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, zegt David. En dat kun je zomaar betrekken op de Heer Jezus. He, die tot zonde gemaakt is en dat heeft moeten ondergaan. Dus als er nou gebeden wordt, laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Ja, dan kun je dat op allerlei manieren opvatten eigenlijk. Je kunt zeggen van, ach ja, de Heer die doet zijn hand, slaat hij zo om de schouder. Hè? Zoals je iemand kan bemoedigen, weet je wel. Van kom op, hè, we gaan weer verder. Maar het rusten van de hand op iemand kan ook betekenen. Hè, kan ook betekenen zoals David het beschrijft. Die hand die rustte zwaar op mij. Hij onderging het oordeel over de zonde. En dat is wat daar gebeurde. In Psalm 38 zie je ook zoiets. Psalm 32, dat was de tweede boetpsalm, zo staat er boven. Dit is de derde. Nou, er staat: Heere, straf mij niet in uw grote toorn. Bestraf mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn in mij gedrongen en uw hand is op mij neergekomen. Nou, en ook hier geldt dat neerkomen van die hand op David, want ook dit is een psalm van David, hè, dat is niet dat David dat als prettig heeft ervaren. En dat zie je ook meteen aan het vervolg van deze psalm, want er staat in vers 4, er is niets gezonds aan mijn lichaam door uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Het is nogal wat, hè, als je dat zo leest. En ook hier geldt weer, hè, voor alle duidelijkheid. David schreef dit vanuit zijn zondigheid. En de gramschap van de Heer daarover. En als we het betrekken op de Heer Jezus Christus, dan moeten we dat zien vanwege het feit dat hij tot zonde gemaakt is. Waardoor vervolgens de gramschap van de Heere zwaar op hem gerust heeft. Nou, die woorden uit Psalm 80. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt heeft. Ik denk dat je kunt zeggen van nou, dat heeft daarmee te maken. Met uiteindelijk de weg van verlossing door dood en opstanding heen. En de psalmist die zegt dat ook nog in Psalm 80. En dat is natuurlijk ook wel weer mooi. Hij zegt van nou, laat uw hand nou rusten op de man van de rechterhand. En dan zegt hij in vers 19. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Hè? Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Dus als je niet van de Heer afgekeerd leeft, dan ben je naar de Heer toegekeerd geleefd. Dan is er een bekering geweest. Behoud ons in het leven, zegt hij dan nog, dan zullen wij uw naam aanroepen. Nou ja, en wat is die naam? Heere, zegt vers 20, oftewel Yahweh, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Het is geweldig hoe dat allemaal in de psalmen zo mooi beschreven wordt. En dat vind ik persoonlijk tenminste altijd wel weer mooi, hoe je dan van het een op het ander komt. Hè? Dat je door al die teksten te lezen, dat je daar uiteindelijk een soort beeld van krijgt. Van hoe God het ook bedoeld heeft. Een stukje overzicht. De Heer Jezus die zegt, ik ben de ware wijnstok. Net zoals dat hij de man van de rechterhand is. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landbouwer. De landbewerker. Daar is hij mee bezig. En wat doet hij vervolgens? Zegt Johannes 15 vers 2. Hij zegt, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. zegt de Heer tegen zijn discipelen. En nogmaals, alles wat hier plaatsvindt, dat vindt plaats op die laatste avond. De avond die direct vooraf ging aan de nacht en de volgende ochtend waarin de Heer Jezus gekruisigd werd. En die avond bracht hij door met zijn 12 en op het slot zijn 11 apostelen. Dus als de Heer hier zegt, u bent al rein, dan heeft hij het tot die groep van apostelen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. En dan komt daar dat woord, hè, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf en zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En dan komt vers 6. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Je hebt hier voortdurend ja, dat voorwaardelijke, hè, wat de Heer Jezus zegt. Ja, je moet in mij blijven. Als je in mij blijft, dan dit. Als je niet in mij blijft, dan dat. En dat is toch wel een heel groot verschil met wat de Heer later schrijft, door middel van de bediening van de apostel Paulus, als het gaat over de gelovigen van nu. En ik denk ook dat het goed is om dat er toch even bij te halen. Heel veel christenen zijn geneigd om ja, Bijbel open te slaan en ze lezen iets en oh ja, dat gaat over mij. Nou ja, als je dat dan vindt, ja, weet je, vaak wordt er helemaal niet over nagedacht. Maar als je dat wel met je volle verstand doet, dan is het voor jou ook waar wat hier staat. En dat is dat als je dan geen vrucht draagt, dan word je buiten geworpen, net zoals die ranken. En je verdort en uiteindelijk, die ranken die worden door het vuur verbrand. Ik bedoel, dan moet je ook voor het geheel gaan. Of je ziet het verschil wel. En dat is natuurlijk toch een heel ander verhaal. Want dan kom je terecht bij de brieven van de apostel Paulus. Met de boodschap van dezelfde Heer. Alleen de boodschap is anders. En ja, dat vind ik ook wel mooi om daar nog even wat van op te zoeken. Als u even met me meebladert naar Colossenzen. Ik breng even een paar versen uit het tweede hoofdstuk. Dat begint met, ik wil, zegt Paulus, dat u weet hoe groot de strijd is die ik voel voor u. En voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde. En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. In wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dus daar begint Paulus even mee. Hij begint eigenlijk met zijn eigen strijd, het lijden dat hij had voor deze Colossenzen, gelovigen in Christus. Nou, en dan zegt hij even later, in het zesde vers, hij zegt, zoals u dan Christus, Jezus, de Heere, aangenomen hebt, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En dan zegt vers 9, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden. Maar je zou hier eigenlijk ook moeten zeggen. U hebt de volheid verkregen in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. En ja, met alle respect. Maar dit is wel andere taal. Als wat je nou net las in Johannes 15. Laten we nou eerlijk zijn. Datgene wat hier staat, dat komt uiteindelijk aan of neer ja, op de situatie, de positie die de gelovige van nu heeft ontvangen. En die positie die wordt hier beschreven als ja, dat iets tot het einde gekomen is. He, en dat einde, ja, dat zit hem enerzijds, zit hem dat in het lijden, in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dat is naar een einde toegelopen. Maar dat verlossingswerk van de Heer Jezus Christus is er ook om een ander einde, ja, te verzekeren. De garantie te geven dat er een ander einde komt. En dat andere einde, dat is waar Paulus het hier over heeft. In hem, in Christus, woont heel de volheid van God. En u, zegt hij dan, hebt de volheid ontvangen. En je zult bij Paulus vervolgens niet lezen, moet je wel zorgen dat je in hem blijft. Zoals dat in Johannes 15 nog het geval was. Als je niet in mij blijft, ja, heb je grote kans dat je afgeknipt wordt. Nou, daar zou je toch ook niet aan moeten denken. Maar goed, zo ligt het dus ook niet voor ons. Het enige wat Paulus zegt, en dat is met alle zekerheid, ja, je hebt de volheid verkregen. Je bent volmaakt, je bent gewoon helemaal vol geworden. Er kan niks meer aan toegevoegd worden. Je hebt het vast wel eens gedaan met zo'n glas water, weet je wel, onder de kraan. Als je hem zo vol mogelijk wil hebben, dan gaat er meer in een glas dan dat er eigenlijk, dan dat erop staat, zeg maar. Weet je wel, want dan komt er uiteindelijk komt er zo'n bobbelte op dat glas. Moet je heel voorzichtig zijn, moet je niet meer trillen, weet je wel. En als je dan nog één druppel erbij doet, dan is het te laat. Er zit er minder in dan voor dat moment, hè? Weet je wel. Nou, zo vol dat er geen druppel meer bij kan, dat is de volheid waar Paulus het hier over heeft. En dat duidt dus uiteindelijk op het grote einddoel dat God heeft. En dat einddoel, dat is nu al waar voor de gelovigen in Christus. Ja, wat dat betreft werkt God naar het einde toe. Ja, misschien even te binnen. Als u even meebladert naar Matteüs, dan moet ik het ook even opzoeken. Achter in Matteüs, maar ja, dat is altijd link, hè, als ik iets ga zoeken wat ik niet voorbereid heb, zeg maar. Even zien hoor. Oh ja. Matteüs 26. Dat is vlak voordat de Heer Jezus gekruisigd wordt. Dan hebben ze de Heer Jezus net gevangen genomen. Er staat in vers 57. Daar staat: zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoogpriester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hogepriester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. Staat er dan. En nou, je zou dit gewoon kunnen opvatten natuurlijk als van ja, hij wilde zien waar het op uitliep. En maar ja, dat viel ons zo op, hè, dat er zo staat dat hij daar bij die dienaars zat. En later verloochent hij de Heer Jezus ook. Hè. Maar hij wil het einde zien. En dat woord dat hier gebruikt wordt voor einde, hè, dat kun je ook voor gebruiken of vertalen als het woordje doel of doeleinde. Hè, dus hij wilde het doeleinde zien. Nou, en weet je wat het doeleinde was op dat moment waar het uiteindelijk op terecht kwam? Het kwam terecht op de kruisiging en op het moment dat de Heer Jezus zei: het is volbracht. Nou, en weet u wat nou zo mooi is, dat is dat dat woordje einde wat hier staat, dat is direct verbonden aan het woord het is volbracht. Dat is in het Grieks namelijk één woord. En dat betekent het is tot zijn einde gebracht. Het doel is bereikt. Dat is het. Hier wordt het woordje telos gebruikt in Matteüs 26. En als je Johannes 19 leest, dan zegt de Heer Jezus daar: het is volbracht. En dan zegt hij tetelestai. En tetelestai, daar zit teles of telos zit daarin. En dat betekent dus tot een doeleinde brengen. Dus Petrus wilde het einde zien. Nou, dat heeft hij wel gezien. En hij zal zich er niet in verheugd hebben zomaar. Later wel. Want toen zag hij waar het allemaal voor was. Maar dat is het lijden. Dat is het doel, bedoel ik. Dat de Heer Jezus in zijn lijden bereikt heeft. Alleen de boodschap van God in zijn Zoon, die gaat verder dan alleen het lijden. De oud-testamentische profeten, die hebben geprofeteerd over Christus, over zijn lijden en, staat er dan bij, de heerlijkheid daarna. Dus dat lijden kwam tot een doel, maar de heerlijkheid daarna, die komt ook tot een doel. En dat is waar Paulus het dan over heeft. Over dat doeleinde. Je leest in de Filippenzenbrief bijvoorbeeld, dat hij over de gelovigen zegt van ja, voor zover je volmaakt bent geworden. Dan gebruikt hij ook weer dat woord voor tot einde komen, tot een einde komen. En nou, hier is dat ook, in Colossenzen 2, of tenminste dat is ook de achterliggende gedachte, als hij het heeft over het feit dat je als gelovige volmaakt bent geworden in hem, ja, dan heb je feitelijk het einde bereikt. Want ja, wat doet God eigenlijk in ons, door middel van Christus? Hij vervult ons met alles en hij doet dat in allen. Dat is waar de sprake van is, in het lichaam van Christus. Vergis je daarin niet. Het gaat wel om het lichaam van Christus. Het gaat om de gelovige. Die zich toevertrouwd heeft aan de Heer. En die vervolgens mocht zien, het is Gods genade. Het is zijn werk dat hij al in mij begonnen is te doen. En hij is de bewerker. En hij zorgt ervoor dat het goed komt. Maar hij doet het. Dus ja, volmaaktheid. U bent volmaakt geworden. Nou, dat laat wel zien, als je volmaakt bent, dan valt er niks meer aan toe te voegen. Net als dat glas, dat is vol. En als het vol is, is het vol. Dan moet er ook niks meer bij. Want dan, ja, dan mist het zijn doel. In Efeze 4, wil ik ook eventjes met u nog naartoe. Daar schrijft Paulus ook over het lichaam van Christus. Begin ik even vanaf vers 11 te lezen. Er staat, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk, of tot in het werk van dienstbetoon, tot in opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot in de eenheid van het geloof en van de kennis van God. En dan staat er tot in een volwassen man. Dat houdt in een uitgegroeide man die volwassen is. Tot in de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dus dan komt hij ook weer terecht op ja, dat wat God in Christus tot stand brengt. En in deze fase van Gods plan heeft dat dus te maken met het lichaam van Christus. Daarin mogen wij groeien, daarin mogen wij geplaatst zijn. En dan zegt vers 15, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En aan Christus, ja, is dat lichaam verbonden, onlosmakelijk aan hem verbonden. Brood en wijn spreken van een verbond tussen twee partijen, maar hier gaat het eigenlijk maar over één partij en dat is die volwassen man met Christus als hoofd en wij mogen deel uitmaken van dat lichaam. Nou, dan wil ik tot slot ook nog even naar de Filippenzenbrief. Filippenzen hoofdstuk 1. Nou, daar vind je ook allemaal prachtige woorden natuurlijk. In het zesde vers bijvoorbeeld, daar schrijft Paulus, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. Ja, ik vertrouw erop, ik ben ervan overtuigd, zegt een andere Bijbelvertaling. Nou ja, en dan schrijft hij daar het een en ander over en dan zegt hij in vers 9, dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent zonder aanstoot te geven tot de dag of tot in de dag van Christus. En dan staat er vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. In dat gedeelte in Johannes 15 lazen we over de ware wijnstok, maar lazen we ook over vrucht dragen. Nou, en hier staat dat als wij volgens vers 9, dat onze liefde overvloediger wordt in het kennen, in de rechte kennis van God, dan zullen we uiteindelijk, zegt vers 11, vervuld zijn met vruchten van gerechtigheid. En ja, dat is niet onze verdienste, nee, zegt Paulus erbij, die door Jezus Christus zijn. Want Hij is het die het allemaal uitwerkt in ons. En wij, ja, mogen weten dat we deel van Hem uit mogen maken. En als je kijkt naar al die ik ben uitspraken, dan is het duidelijk, hè. Je hebt daar te maken met Gods handelen met zijn volk. Toen nog het Joodse volk, uiteindelijk is dat het hele volk van Israël. Alle 12 stammen heeft de Heer op het oog. En dan met name het overblijfsel daaruit. Het gelovige overblijfsel. Dat naar de Heer toe zal trekken en met hem in het verbond zal treden. Allemaal van die mooie uitspraken. En als we dan dit lezen. En we lezen dat wij onlosmakelijk met Christus verbonden zijn. Dan weten we eigenlijk ook van maar dat betekent ook dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met de Ik Ben zelf. Die zich openbaarde in Christus. En uiteindelijk hebben we het dan over de hemelse Vader. De aardbewerker. Hij is degene die zorgt dat het goed komt. En wel volgens zijn voorwaarden en volgens zijn plan. Tot zover, broeders en zusters. Ja, en dat is dan wel de laatste keer. Dat is ook wat. Hè? Ja. Maar goed, het is toch goed. Ik zeg altijd maar, je hebt moed nodig om dingen te beginnen en je hebt soms ook moed nodig om dingen te stoppen. En zo is het nou één keer. En naar de mens gesproken had je dat natuurlijk graag anders gezien. Maar goed, zo werkt het. De ene plek gaat het zo, de andere plek gaat het zo. Dus het is ook heel verschillend. En we weten ook niet hoe het allemaal verder zal verlopen. Maar we mogen in ieder geval wel dankbaar zijn voor alles wat we zo in de loop van de tijd met elkaar hebben mogen onderzoeken. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u dank zeggen, Heer, voor alles wat we vanuit u ontvangen hebben. We willen u danken, Heer, dat we al zo lang op deze plaats ook samen konden komen, dat we dat altijd weer in alle rust en vrijheid konden doen. Heer, dat we samen met onze medegelovigen uw woord mochten bestuderen. En dank u wel, Heer, dat u daarin ook tot uw doel komt, dat u dat ook meeneemt, dat u dat woord ook uitwerkt en uitgewerkt hebt, Heer, in de harten van ieder. Heer, en zo danken we dat we ook weten mogen dat we ervan verzekerd zijn, Heer, dat u bij ons bent. Dat u voor ons zorgt, dat u met ons meegaat. Heer, dat u onder alle omstandigheden ons leidt en nabij bent. Dank u wel, Heer, dat we zo het voorrecht hadden, Heer, en nog steeds hebben om gezamenlijk uw woord te onderzoeken. En misschien dat dat niet meer op deze manier kan, Heer, maar wel op andere manieren. En dank u wel, Heer, dat we daar toch ook weer van genieten mogen en daardoor ook weer meer worden bepaald bij wie u bent en het plan dat u hebt. Heer, zo willen we ook danken voor deze avond. Heer, dat we hier konden zijn, ook weer in alle rust en vrijheid. En Vader, dank u wel dat we zo bezig mogen zijn, Heer, en mochten zijn met uw woord. Heer, en dat we daarin ook zoveel mogen ontdekken van hoe de lijnen allemaal lopen. Heer, en dat we dan toch zien dat het uiteindelijk allemaal draait, Heer, om uw werk, dat u aan het volbrengen bent in Christus. En we danken, Heer, dat het grote lijdenswerk, Heer, dat al tot uw doel gebracht is. Heer, en zo mogen we ook zien dat het werk wat met de heerlijkheid te maken heeft, ook, Heer, tot uw doel zal worden uitgewerkt. Dank u wel, Heer, Ja, dat we daar als gelovigen een oog voor mogen krijgen. Heer, dat we daar ook mee mogen leren leven en daar ook uit mogen leren leven. En dank u wel, Heer, dat we vanuit onze verbondenheid in u met u verder mogen. En dat u ons ook datgene geeft wat we nodig hebben. We danken u daarvoor, Heer, en we dragen elkaar zo aan de rijkdom van uw genade op. En we doen dat uit genade. Amen. Amen.